Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief, op de ziekenlijst, mevrouw Jansen van Tuil uit zorgcentrum Erim moest gisteren opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ik noem nu het eerste en het tweede vers van Psalm 65. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Apostel Paulus schrijft aan de broeders en zusters in Rome en over hun hoofd heen ook tot ons: volhard in het gebed. Wij zingen nu Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. ook deze zondagmorgen luisteren wij naar de leefregels die de Heere God aan zijn volk Israël en ook aan ons heeft gegeven. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 25, de versen 6 en 7. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. En Paulus schrijft in Romeinen 13: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is. Al die geboden worden in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de Schriften. Geprezen zij uw heerlijke naam, Heer onze God, dat u ons deze nieuwe dag weer geeft. Deze eerste dag van de nieuwe week, de opstandingsdag van uw Zoon. Hartelijk dank dat u ons samen geroepen en samen gebracht hebt hier in de kerk van ochtend, waar u van generatie op generatie doorgaat met de verkondiging van uw woord, waar u uw gemeente bouwen wilt in het allerheiligst geloof. Dank dat wij deel van dat grote gezin van u mogen uitmaken. Dat u ook ons bij onze naam hebt geroepen en gezegd, je bent van mij. Wees er dan ook voor mij. Maar dat laatste, Heere God, dat is vaak ook zo moeilijk. Om in de praktijk van elke dag er helemaal te zijn voor u. Om ons leven helemaal aan u toe te wijden. We kunnen alleen ook vanmorgen maar beschaamd het hoofd buigen. Belijden dat wij keer op keer de fout ingaan, tekortschieten. En toch hebt u ons vanmorgen daarom niet tegengehouden bij de ingang van de kerk. Maar u hebt ons genodigd en u wilt omgang met ons hebben. Daar danken wij u uit de grond van ons hart voor. En wij bidden, maak ons ook vanmorgen stil voor u, om te horen wat u ons te zeggen hebt. Om in het leven van toewijding aan u opnieuw weer op onze plaats te worden gezet. En opnieuw weer te leren wat dat betekent. Heilige Geest, wees aanwezig in het woord en wil naar uw eigen belofte ons leven vernieuwen. Raak ons allen aan, jong en oud, hier in de kerk, maar ook allen die met ons verbonden zijn en op hoorafstand deze dienst mogen meebeleven. Wil ons hier in de kerk en ook in de kindernevendienst en in de oppas zegenen. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu op toonhoogte 183, Heer, ik kom tot u. Wij lezen vanmorgen uit de Bijbel, allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 141, de versen 1 en 2. Lucas 18. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zeker stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat u hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof vinden op aarde? Hier eindigt de eerste lezing. Uit de brief van Paulus aan de gemeente in Colosse lezen we het derde hoofdstuk vanaf vers 18 tot en met het zesde vers van hoofdstuk 4. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Here Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Here, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Here hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Hier eindigt de lezing uit de schriften. Wij zijn gelukkig te prijzen, mensen, dat wij de schrift ontvangen hebben. Maar gelukkiger zijn we wanneer we er in geloof ook uit leven. In de verkondiging onderstrepen we vanmorgen het tweede vers uit Colossense 4. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Waarom zou je blijven bidden? Dat is het thema voor de verkondiging. Waarom zou je blijven bidden? Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu uit de vijfde psalm de eerste drie versen. Psalm 116, vers 1 en 3 zingen we direct in aansluiting op de verkondiging. Soms bid ik een hele week niet. Gemeente van Christus, ik zal het nooit vergeten en ik zie hem nog voor me, die kattengezant. Het zal een dikke 20 jaar geleden zijn. Hij draaide er niet omheen, maar kwam er open en eerlijk vooruit. Hij speelde geen verstoppertje, deed zich niet mooier en vromer voor dan die was. We waren die avond in kleine groepjes in gesprek met elkaar over bidden. En dan waren het geen pubers meer, het waren jongeren van 18 jaar en ouder. Nou ja, dan begrijp je wel dat je, als je het met elkaar over bidden hebt, er van alles en nog wat boven tafel komt. En mijn jonge vriend, inmiddels getrouwd, vader van een paar kinderen, was altijd recht door zee. Hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken. Je wist altijd wat je aan hem had. En hoe hij over de dingen dacht, daar maakte hij geen geheim van. En die avond dus ook niet. En de opmerking die hij in de onderlinge gesprekken maakte, kwam bij de voorbereiding weer bij me boven. Ik hoor het hem als het ware nog zeggen: soms bid ik een hele week niet. Hij was druk, veel van huis. En eerlijk gezegd, ik kon het me wel een beetje voorstellen. Natuurlijk, ik schrok er ook wel van. Want ja, wie zou daar als dominee niet van schrikken? En laten wij ook heel eerlijk zijn, als dominee heb je vaak makkelijk praten, hè? Dat is nou eenmaal jouw ambacht. En er werd en wordt in bepaalde situaties toch altijd van je verwacht dat je maar kunt bidden. Doe je dat niet, nou ja, dan val je uit de gratie. Dan verzaak je je roeping en dan beantwoord je niet aan het verwachtingspatroon dat men nu eenmaal van dominees heeft. Ik herinner me nog uit de eerste gemeente dat ik iemand bezocht had waar ik zomaar eigenlijk geen contact mee kon krijgen die eerste keer. En toen was ik zomaar weggegaan. En toen diezelfde week kreeg ik het natuurlijk wel te horen via de schoondochter. Nou, je hebt geen goede beurt gemaakt. Ik zeg nee, maar ik weet wel waar het in zit. Ik heb natuurlijk niet gebeden. Ja, zei ze. Ik zeg, maar dat geeft niet. De volgende keer had ik wel gelijk een ingang. En toen konden we wel bidden. Dat is nou eenmaal het verwachtingspatroon wat je van dominees hebt, hè? Hij moet kunnen bidden. Maar wat die kattengezant zei, is dat nou iets wat ons vreemd voorkomt, gemeente? Of is dat misschien in jou, in uw leven, in mijn leven in ieder geval wel herkenbaar? En dan hoor ik je al denken: een dominee die een week lang niet bidt, ja, kan gebeuren. Als het er werkelijk op aankomt, hè, is er dan niet meer dan één sprake, ook bij u en jou en mij, van allerlei storingen in het gebedsleven. Welke rol speelt het gebed eigenlijk in mijn leven? Je wordt 's morgens wakker gemaakt, misschien wel door het nare, doordringende geluid van de wekker, en je stapt misschien wel een tikkeltje aan de late kant, en wat geïrriteerd, je bed uit, je kleed je snel aan, je moet je haasten, wil je op tijd weg zijn en wil je niet te laat op je werk verschijnen. Tijd om te bidden? Nee, die heb je niet. Liever gezegd, je hebt het niet bij de planning ingecalculeerd. Dat komt wel. Als ik vanavond weer thuis ben. Als je tenminste gezond en wel weer thuis mag komen natuurlijk. Zo gaat het toch? Bidden, daar heb je 's morgens vroeg geen tijd voor. Maar ja, 's avonds laat ben je er weer te moe voor. En je rolt met dezelfde vaart het bed in als je er 's morgens uitgerold bent. En zo kan het makkelijk dag in dag uit in hetzelfde patroon doorgaan. Wees nou eens heel eerlijk. Is het nou zo vreemd dat je soms een hele week niet bidt? Ja, we weten allemaal wel dat het anders hoort te zijn, hoor. En we nemen ons keer op keer voor om een nieuwe start te maken. Maar ja, de praktijk is weerbarstiger dan je denkt. En je goede voornemens zijn in no time weer vervlogen. Het gaat weer op dezelfde oude voet verder. Je wil wel anders, alleen het lukt je niet. En daar komt nog bij. Gisteren belden ze van de nevendienst waar het over zou gaan vanmorgen. En nou ja, toen zei ik over het bidden. Oh, dat is makkelijk. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Of dat makkelijk is, hè? Want bidden is zo eenvoudig niet, hoor. Tenminste, ja, ik begin me met je te voelen als een oude kerel. Maar soms denk ik wel eens, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het ook wordt. Heb je er dan nooit moeite mee? Of zeg je nou, oh, het gaat me wel aardig af. Natuurlijk. Het in acht nemen van de vormen, dat lukt ons dan wel, hoor. Helemaal geen probleem. Handen vouwen, ogen dicht, een paar woorden prevelen. Gauw genoeg gebeurt. Maar echt, echt bidden. Echt in gesprek zijn met God. Dat is toch niet zo eenvoudig. Mijn broeder en zuster. Of hebt u daar helemaal geen moeite mee? Kleine 20 jaar geleden verscheen er een boekje op de markt getiteld Bidden wordt moeilijker. En de schrijver laat daar iemand aan het woord komen die zegt, ik geloof dat ik maar ophoud met bidden. Je krijgt toch nooit een antwoord. En je weet niet eens of iemand wel naar je luistert. Het is net een telefoongesprek waarbij jij zelf maar praat. Maar van de andere kant komt er geen antwoord. En uiteindelijk ben je niet eens zeker of iemand aan de andere kant wel heeft opgenomen. Bidden wordt moeilijker. Ah ja, het zegt iemand anders. Dat zou je toch niet zeggen. Want zeker gezien de grote aandacht en belangstelling die er op tal van plaatsen is voor gebedskringen. In elke gemeente zijn ze wel te vinden, al moet gezegd dat deelname eraan nou ook niet bepaald is om naar huis te schrijven. Maar dat is meestal ook een kwestie van onbekendheid en zekere onwennigheid. Bidden wordt moeilijker. Valt dat nog wel mee, zeg je? Wij kennen zelfs een week van gebed en we kennen gebedsdagen. Ja, dat mag zo zijn, maar toch neemt dat niet weg dat bidden moeilijker kan zijn. Bidden is immers een voortgaand gebeuren. Het is geen tijdelijke aangelegenheid. Het is ook niet een behoefte van het moment. Niet iets wat automatisch gebeurt en wat geen enkele moeite kost. Bidden, daar moet je juist ontzettend veel moeite voor doen. Daar die je tijd voor vrij te maken. Het vraagt de uiterste concentratie en discipline. En in een tijd waarin alles snel moet gebeuren, loop je gemakkelijk het risico om wat betreft het gebedsleven de zaak erbij te laten zitten. Het is net of stil worden voor God en ervoor gaan zitten om alles met hem te bespreken, gewoon niet meer past in onze samenleving. Zonde van je tijd, toch? En nou weet ik wel, dat is geen probleem van onze tijd alleen. Het is de eeuwen door al moeilijk geweest. En daarom moet er ook elke keer weer de vinger bij worden gelegd. Moeten we er toe worden aangespoord? Ik moet u eerlijk zeggen, ik betrap mezelf daarop. Of ik weet me gezegend daardoor. Dat ik elk jaar wel verschillende keren preek over het gebed. Om gewoon mezelf de spiegel voor te houden. En om het me gewoon weer te laten zeggen. Dat dat zo nodig is. Verslappen ligt voor de hand. En de sluipmoordenaar van het nu even niet heeft zijn vernietigend werk eerder gedaan dan je denkt. En gevolg, je mist het gewoon niet meer. Je doet er ook weinig of geen moeite meer voor. En het contact met God verwatert. Het leven met God stelt weinig of niks meer voor. Ja, er blijven nog wel enkele vormen over. Maar die vormen hebben toch nauwelijks inhoud. Houd sterk aan in het gebed. Het is geen wonder dat Paulus met deze aansporing zich richt tot de broeders en zusters in Colosse. En hij richt zich niet alleen tot hen, in brieven gericht aan andere gemeenten en personen doet hij precies hetzelfde. En als iemand overtuigd is van de waarde van het gebed, dan is het wel Paulus. En begrijpelijk is dat wel, want Paulus is een geboren Jood die van jongs af opgegroeid is met bidden. En het volk waartoe hij van huis uit behoort, Israël, is het volk van het gebed. Bidden is de ademhaling van het geloof. En als die ademhaling stokt, dan treedt vroeg of laat de dood in. En daarom geeft Paulus in tal van zijn brieven het recept af voor een gezond geestelijk leven, waarin het gebed een wezenlijke en centrale rol speelt. Een van de eerste dingen die ook van hemzelf worden vermeld, nadat hij door Christus was staande gehouden op de weg naar Damascus. Een van de eerste dingen die van Paulus wordt vermeld is, zie, hij bidt. En zijn hele verdere leven als Gods geroepen dienaar staat ook in het teken van gebed. We horen hem God danken voor het bestaan van de verschillende gemeenten. En we horen tegen de broeders en zusters hem zeggen dat hij voor hen zal blijven bidden. Hij kan zelf niet zonder en hij weet zich geroepen om de broeders en zusters met blijvend gebed te omringen. Dat betekent niet dat zij nou zelf er maar mee kunnen stoppen. Nee, in het gebedsleven is de kracht van de gemeente en van elk gemeentelid afzonderlijk gelegen. En daarom na de zogenaamde huistafel, want dat is dat gedeelte dat wij uit Colossense 3 lazen. Een huistafel die je in tal van zijn brieven aantreft, waarin hij allerlei vermaningen laat horen aan het adres van de verschillende leden van de gemeente, vrouwen en mannen, kinderen en slaven. Waarin hij dus eigenlijk gewoon aan de orde stelt hoe je als leden van het ene gezin met elkaar dient om te gaan. Na die huistafel laat hij het appel horen, houd sterk aan in het gebed. En dat is niet maar een aansporing aan een select gezelschap binnen de gemeente, aan een gebedsgroepje of zo. Ja, die moeten dat maar doen. Nee, dat geldt voor de hele gemeente en voor ieder persoonlijk. En merk je trouwens dat het gebed niet ergens aan de rand van het leven een plek krijgt, maar dat het midden in de samenleving van alle dag wordt geplaatst? Het heeft zeggingskracht op alle terreinen van het leven. Hoe je met elkaar dient om te gaan, hoe je je verantwoordelijkheid in het leven dient te verstaan. Bidden, dat is naar binnen gericht, naar elkaar toe, naar het onderling goed functioneren. Maar het gebeurt altijd ook met het oog op de buitenwereld. Het gebeurt altijd met het oog op het bereiken van de ander met de boodschap van het evangelie. Je moet geen zouteloos verhaal vertellen. Bidden is dan ook niet alleen een louter privé aangelegenheid waarin er sprake is van een onder onsje tussen God en ons. Bidden betekent juist altijd dat we niet alleen zijn, maar met elkaar verbonden. Het is je toch wel eens opgevallen, gemeente, dat Jezus in zijn gebedsonderwijs dat juist heeft willen benadrukken. Toen hij leerde bidden, niet mijn Vader, geef mij, maar onze Vader. Geef ons en vergeef ons. En leid ons niet in verzoeking. We zijn in het gebed nooit als een stelletje solisten bezig die alleen maar oog hebben voor eigen vragen, eigen angsten, eigen zorgen. Niet dat je al die persoonlijke zaken niet mag benoemen, maar in het gebed weten we ons altijd verbonden met broeders en zusters, waar die zich ook bevinden. Dichtbij, vlak naast je, je allernaaste in de persoon van je man of je vrouw, je vader of je moeder, je kind, je vriend, je collega. Maar je weet je ook verbonden met je naaste ver bij je vandaan, in een andere werelddelen. Mogelijk helemaal aan het andere eind van de wereld. Broeders en zusters die je nooit gezien hebt, die je helemaal niet kent. En dat is een aspect, gemeente, waarvan we ons lang niet altijd bewust zijn. Ik betrap mezelf in ieder geval meer dan eens op dat ik zo verschrikkelijk in mezelf gekeerd kan zijn. Misschien juist wel in het bidden. Zo gericht op de eigen situatie. Maar door te bidden worden mijn ogen juist ook geopend voor die ander. Ik leer verder zien dan de beperkte horizon van mijn eigen gezichtsvermogen. Ik leer, zoals we tegenwoordig mondiale burgers zijn, en zoals alles in het teken staat van het mondiale denken en mondiale handelen, in het bidden me ook te gedragen als wereldburger. Ja, en begrijp je dan allemaal wel dat je het voortaan al helemaal niet af kunt doen met de stereotype uitdrukking: laten we gauw even bidden. Want daar is ook de wereldproblematiek te veel omvattend voor. Het gebedslijstje dat krimpt niet, maar dat groeit alleen maar. Er zijn wereldwijd gezien zo verschrikkelijk veel dingen waar we onze God voor mogen danken en waar we hem ook voor mogen bidden. Houd sterk aan in het gebed. Je kunt met bidden, om zo te zeggen, een dagtaak hebben die niet beperkt blijft tot 8 of 10 uur per dag. Dan snap je natuurlijk ook wel dat je natuurlijk niet 24 uur per dag kunt bidden. We hebben ook onze verantwoordelijkheid voor gezin en werk. Maar bij wijze van spreken, gemeente, zou je dag en nacht kunnen bidden. Trouwens, als ik in het evangelie lees, de afgelopen tijd heb ik vanuit het evangelie van Lucas verschillende keren over het gebedsleven van Jezus gepreekt. Daar wordt met name door Lucas sterk de aandacht voor gevraagd. En dan lees je in het Lucas-evangelie dat mijn heiland zelfs de nacht doorbracht in gebed. En ik lees dat hij zich geregeld terugtrok in eenzame plaatsen om in gesprek te zijn met zijn hemelse vader, om te bidden. En als hij, zoon van God en zoon des mensen, niet zonder gebed kon, zouden wij het dan wel kunnen missen. Houd sterk aan in het gebed. Als je de Latijnse tekst bekijkt van het Nieuwe Testament, dan zou je het kunnen vertalen met instantgebed, zoals je instantpoeder hebt, hè? Een instantgebed. Laat heel je leven ervan doortrokken zijn. Laat het beheerst worden door gebed. En in het Grieks staat er dan een woord dat zoiets betekent als eraan vast blijven houden, erbij blijven. Niet opgeven, je niet van de wijs laten brengen. Bidden, zo heeft Luther ooit gezegd, bidden is het handwerk van een christen. Daar die je op een verantwoorde manier mee om te gaan en dat die je te praktiseren en uit te oefenen. Daar moet, zeggen wij dan, daar moet je geen gras over laten groeien. Dat is zo'n uitdrukking die we vaak gebruiken. Je moet er geen gras over laten groeien. Maar wist u, heb ik ook nooit geweten hoor, maar bij de voorbereiding kwam ik dat tegen, dat die uitdrukking waarschijnlijk afkomstig is uit Afrika. Mensen die tot geloof gekomen waren, die gingen automatisch ook meer bidden. En ieder had daarvoor een plekje in het struikgewas waar hij zijn hart voor God kon uitstorten. Maar na verloop van tijd zag je het gebeuren. Paden die naar die verschillende plekjes leiden, raakten soms steeds meer begroeid. Nou ja, op die manier werd natuurlijk wel duidelijk wie er slordig werd in gebed. Het gras groeide op het pad naar de gebedsplaats. Vandaar dat appel, laat er geen gras over groeien. Anders gezegd, maak weer en maak meer werk van je gebed. Het wordt ook niet voor niets in het leerboek van de kerk, de oude Heidelbergse catechismus, genoemd het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En het gevaar van verslapping is altijd aanwezig. Zoals de Zwitserse theoloog Karel Barth het ooit genoemd heeft, zonde als traagheid. Je zou de slordigheid in het bidden en de verslapping ook kunnen bestempelen als een teken van ondankbaarheid. Want bidden natuurlijk, gemeente, dat is niet alleen maar het indienen van onze verlanglijstjes bij God. En dat is niet alleen maar het stellen van 1001 vragen aan God. Maar bidden is vooral een kwestie van danken. Er staat in het Grieks een woord dat u allemaal wel kent. Dat is het woord eucharistie. En dat woord eucharistie, ja, dat is in de Rooms-Katholieke Kerk, dat weet u, de aanduiding voor het avondmaal. Maar letterlijk betekent dat woord ook goed spreken van en goed spreken over de genade. We vergeten het nog wel eens dat bidden niet een vanzelfsprekende zaak is, maar dat het een bewijs is van Gods genade. De Heilige God vergunt het ons om met Hem in gesprek te zijn en om Hem deelgenoot te maken van alles wat ons bezighoudt. Nou, zeg nou zelf, is dat niet heel bijzonder? Zouden we Hem daarvoor niet danken en de glorie toebrengen? Als het danken ontbreekt, zei iemand, dan kan het niet anders of ons gebed wordt ziek. Gebed, dankzegging, voorbeden zijn allemaal heel nauw met elkaar verbonden. Maar daarom dient er ook sprake te zijn van een zekere discipline, van een zekere tucht. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Nee, bidden betekent niet ogen sluiten en je afsluiten voor alles wat er om je heen gebeurt. Het betekent juist dat waakzaamheid geboden is. En met gesloten ogen kun je heel goed op de hoogte zijn van de gevaren die dreigen. Er was binnen die gemeente van Colosse het gevaar dat men zich liet beïnvloeden en meeslepen door vertegenwoordigers van de mysterieën, aanhangers van vage, ongrijpbare, ondefinieerbare zaken. En Paulus heeft daar in zijn schrijven voor gewaarschuwd en heeft het eveneens over het goddelijk mysterie gehad. Niet om daarmee te concurreren op de markt van de religie, maar juist om te getuigen dat Gods mysterie vlees en bloed geworden is in Christus. In Hem die het beeld, die het icoon is van de onzichtbare God, heeft de Eeuwige zich geopenbaard, zich tot in het diepst van zijn hart laten kennen. En dat is alle reden om Eucharistie te vieren. Daarvoor komen we van tijd tot tijd toch ook naar de avondmaalstafel om onze goede God in Christus dank te zeggen dat Hij zich zo aan ons heeft bekend willen maken. En vouwen we daarom niet onze handen en zijn we niet waakzaam om te onderscheiden waar de verzoekingen en de verleidingen liggen? En bidden we niet alleen om onderscheidingsvermogen tussen wat echt van God is en wat surrogaat is, maar bidden we niet tegelijkertijd ook om toerusting en weerbaarheid in de strijd tegen de machten en de krachten? En komen we ook daarvoor niet naar de avondmaalstafel, om getroost en gesterkt, om toegerust te worden voor het dagelijks leven op Gods aarde? Om opgescherpt te worden in de liefde en om de blik te laten scherpen door de genade van God in Christus. We kunnen en mogen niet verslappen. Waakzaamheid is en blijft geboden. Het gebed is namelijk het meest effectieve wapen om ons in die waakzaamheid te oefenen. En daarom, hoe begrijpelijk het ook was wat die catechisant zei. Ik bid soms een week lang niet. Het is gewoon onmogelijk om een week lang niet te bidden. We kunnen geen dag overslaan. Een dag niet gebeden betekent een dag niet bewust geleefd. In het gebed delen we immers alles met onze hemelse Vader. En je maakt dagelijks zoveel mee dat de aandachtspunten die je met hem wilt bespreken steeds meer worden. En dan weet ik wel, gemeente, dat is allemaal makkelijk gezegd. En ik weet ook wel dat het zo vaak niet werkt. Want je kunt soms zo moe zijn dat je niks meer weet te zeggen. Maar ja, in de relatie tussen man en vrouw deel je, als het goed is, toch ook alles met elkaar. En je zegt toch tegen elkaar waar je mee zit, waar je over tobt. En zo is, als het goed is, het toch ook in de relatie met God. En daarom dat appel dat uit de mond van Paulus ons ter oren komt, is actueel en vraagt om te worden gepraktiseerd. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dat wordt niet tegen een enkeling gezegd nogmaals, maar tegen ons allemaal. Het staat er in het Grieks ook in het meervoud. En dat betekent niet alleen dat we er allemaal toe worden opgeroepen. Er vindt dus niet alleen maar een soort gebedswervingscampagne plaats. Er vindt tegelijkertijd ook toerusting tot het gebed plaats. Want je hoeft niet in je eentje te bidden. Je mag het samen doen. We kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig en we vullen elkaar aan. Een aantal jaren geleden zijn er bij ons in Ermelo verschillende gebedssamenkomsten gehouden rond de ziekte van een kind uit de gemeente. Avonden van meer dan 100 mensen die baden, ook in kleine groepjes. En daar leer je zo verschrikkelijk veel van elkaar. Het gaat niet om het mooie bidden. Het gaat om de oprechtheid van het contact hebben met God. En dat geeft je ook een geweldig bevrijdend gevoel, dat je niet in krampachtigheid aan de slag hoeft te gaan. Samen bidden. We zingen het toch vaak met dat bekende opwekkingslied. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. En bijna als vanzelf ga je samen zingen en getuigen. Samen leven tot zijn eer. Soms bid ik een hele week niet. Kunnen aannemelijke verklaringen voor zijn. En het is best te begrijpen dat het moeilijk is en dat de rust ontbreekt en dat je druk hebt en dat je wordt opgeslokt door alles wat er moet. Maar er zijn heel veel relaties in de loop van die jaren ook niet stuk gelopen, omdat men geen tijd meer vrijmaakte voor elkaar, voor gesprek met elkaar. Heeft er geen vervreemding en verwijdering plaatsgevonden, omdat er geen tijd werd gestoken in en aandacht werd gegeven aan elkaar? En ze gingen uit elkaar. Zo kan het in de relatie met God op precies dezelfde manier gaan, gemeente. En daarom klinkt het appel: houd sterk aan in het gebed. Want gevouwen handen zijn sterke handen. En door de gebeden van zijn kinderen regeert God de wereld. Soms begrijp je heel veel dingen niet. Soms heb je ook het gevoel dat je nergens vat op hebt. Maar het gebed is niets anders, zei Van Ruler ooit. Het gebed is niets anders dan het roeren in de pappot van de Godsregering. Bid daarom zonder ophouden. Blijf eraan vasthouden. Blijf kloppen op de hemelpoort. En je mag ervan verzekerd zijn, er zal worden opengedaan, want onze God ontfermt zich op het gebed. Zeker weten. Amen. Keren wij ons in stilheid tot God. Dank u wel, Vader, dat u ons de spiegel hebt voorgehouden vanmorgen. Want we moeten u belijden dat juist ook het contact met u vaak op zo'n laag pitje staat. We kunnen misschien wel denken dat bidden eenvoudig is en dat we het wel even zullen doen. Maar om echt met u in gesprek te zijn, om echt naar u te luisteren in de allereerste plaats, dat is zo verschrikkelijk moeilijk. En of we nou jong zijn of oud, we hebben daar allemaal onze problemen mee. En wij danken u dat we dat ook gewoon eerlijk tegen u mogen zeggen. En dat we niet bang hoeven te zijn dat u er ons op aankijkt en dat u ons op grond daarvan afwijst. Maar u zegt toch altijd, mijn kind, ik weet dat al lang. Ik ken je toch. Ik heb je toch gemaakt. Je bent toch van mij. Maak ons eerlijk. Naar u toe, naar elkaar toe. Maak ons open. Want o God, er kan zo verschrikkelijk veel ook in ons leven op slot zitten. Dingen die we maar weggeduwd hebben. Waar we niet over praten. Ook niet onder elkaar. Omdat het te pijnlijk is. Omdat er zoveel zeer dan naar boven komt. Maar u zegt, doe het maar wel, mijn kind. Dat lucht je op. Dank dat u ons de wekelijkse samenkomsten van uw gemeente geeft. Maar dat er ook gebedssamenkomsten zijn in het midden van de gemeente. En dank dat we alles tegen u mogen zeggen wat we op ons hart hebben. Op de weekbrief worden de namen genoemd van Dirk van Inge. Die in Wolfhezen verblijft. En de heer Staal die in het Rivierenland ziekenhuis verblijft. En mevrouw Jansen die daar weer is opgenomen. Ook is de naam genoemd van de heer Bos die een operatie moet ondergaan en Marianne de Vos in de Hezenberg. En er mag ook dankbaarheid zijn voor Stijn van Oostenbrugge die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar er zijn zoveel meer namen die er niet op staan, die er misschien wel nooit op staan. We willen in stilte voor u ook neerleggen alles wat wij moeilijk vinden, waar we het zwaar mee hebben, waar een ander niet van weet. In stilte willen wij nu dat voor u bekendmaken. Vader in de hemel, hoor ons en vaart de dankzegging en hoor onze voorbeden in de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. U mag uw gaven geven en wij zingen ons slotlied op toonhoogte 138. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.